Goedemorgen gemeente. Wij zijn hier welkom om God en elkaar in vrijheid te mogen ontmoeten. Verbonden met iedereen, ook met hen die met ons meeluisteren, nu of op een ander moment. Een speciaal welkom voor onze voorganger, voor vandaag dominee Maria Baan. Vandaag vieren wij de vijfde zondag van de 40 dagen tijd. Een tijd van bezinning, inkeer en verwachting naar een nieuw begin. Als teken van Gods aanwezigheid brandt de paaskaars in ons midden. Licht dat steeds weer het duister overwint. Met dit licht steken wij de tafelkaarsen aan. Na het aansteken van de kaarsen zingen wij als morgenlied gezang 630, de verse 1. Nee, hè, nee. Ik dacht check of het goed is, maar dat hoeft niet.
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Eeuwige onze God, wij die u nooit hebben gezien, zie hier ons staan. Uw naam is dat gij mensen helpt, wees onze hulp. En dat gij ons bij name kent, leer ons u kennen. Als wij hebben gezondigd tegen u en elkaar, vergeef ons dan in Jezus' naam. Die hebt gezegd, ik zal er zijn. Wees hier aanwezig. Amen. We zingen vers 3. hebben allemaal wel van die dagen dat we leeg zijn. Het wil niet en je kunt er niet bij. Dan ben je zieloos, onbezield. De geest waait niet door je heen. Het stroomt niet. Alsof er een steen voor je hart ligt die je tegenhoudt. Mensen die bekend zijn met depressies weten dat die steen zwaar en zwart kan zijn. Er verschijnt maar geen greintje licht aan het eind van die donkere tunnel. Mensen die ervaren dat die steen verdwijnt, weten wat stromen van levend water zijn, wat opstanding betekent. Nou, vandaag lezen wij het verhaal van Lazarus. Dat is het verhaal van het ontzielde leven. En ook het volk Israël kent die ervaringen die even meesterlijk als beklemmend zijn. Zo lezen we ook uit Ezechiël 37, het verhaal van het dorre beenderendal, waar leven inkomt als Gods geest er doorheen waait. Dat is een oerverhaal van doodsleven. Leven dat tot de dood voert en leven dat leven wekt en mensen opwekt. Nou, vandaag in deze dienst lezen wij die twee lezingen. Akke heeft veel te lezen, maar het zijn grandioze verhalen. En misschien dat u nu ook duidelijk wordt dat we deze dienst begonnen zijn met een ultiem paaslied. Misschien dacht u wel van, hey, ze is in de war. Nee, het is we lezen over opstanding en dan mag dit lied ook klinken. Nou, de profetie van Ezechiël wordt voorafgaand aan het evangelie van Lazarus gelezen. En dat is mooi, want dat had de evangelist Johannes waarschijnlijk in gedachten bij het schrijven van zijn versie. Lazarus staat voor het doodse gemeenteleven van Israël waar de ziel uit is. En Jezus komt naar Lazarus om die steen te verwijderen. Het zijn woorden die ons willen wekken uit een dor en doods bestaan. Dit bij wijze van inleiding op de lezingen en de verkondiging die verderop in de dienst gaat plaatsvinden. En mag ik u dan voorgaan in ons gebed om ontferming. Heer onze God, op deze morgen en in dit huis komen we voor uw aangezicht in al onze grilligheid als mens. Ooit bedoeld om te worden wie we in wezen al zijn, iemand op wie gij kunt bouwen. Maar op onze weg lopen we vast en werpen we zelf obstakels op. Verzoekingen brengen ons van de wijs, we vergeten snel en sommige dingen leren we traag. We aarzelen een grens te passeren naar het onbekende. Dat we dat leren inzien, Heer, dat wij begrip mogen vinden bij u voor wat ons ophoudt. Steun gij ons in het vermoeden dat gij ons draagt. Heer, in al onze grilligheid als medemens en ooit bestemd te worden wie we zijn, naar elkaar en naar onszelf, wij steken ons licht op bij u. Want zo hetzelfde zijn we hier in onze noden, maar nooit dezelfde. Het anders zijn, ieders eigenheid, ze kunnen elkaar aanvullen, maar ook afstoten, verwijderen. Dat gij ons blijft aanvuren in onze pogingen om ons af te stemmen op de ander en die nimmer los te laten. Heer, te midden van alle grilligheid in onze wereld, voortbestemd als die is om een plaats te bieden aan alles wat leeft, we zoeken richting bij u. Want het voelt alsof de geschiedenis zich maar blijft herhalen. Conflicten die uit de hand blijven lopen, wantrouwen dat ontmoetingen frustreert, dreigende taal die lijkt te regeren. dat gij ons doordringt van ons aandeel in dit alles en dat gij onze wereld opneemt binnen de bedding van uw geschiedenis met ons. Zo bidden wij, Heer, ontferm u. Amen. We zingen van Psalm 130, de versen 1, 2 en 3. Aandacht voor de liturgische schikking. Ja, Margreet heeft het heel moeilijk met deze schikkingen. Want er worden bloemen voorgeschreven die niet te koop zijn. Maar ze doet haar uiterste best om er toch iets heel fantastisch moois te maken. Want in deze schikking, of in de lezingen, lezen we over bewogenheid. De zorg voor elkaar en zorg om elkaar. Handelen uit bewogenheid is als handelen uit liefde, het goede willen doen. En daarom worden in de grote vaas rode takken, rode bloemen geplaatst. Dit keer zijn het anjers. Het hadden cornoelietakken moeten zijn. Maar ik vind deze anjers prachtig dieprood van kleur. En rood, lichtroze, kleur van bewogenheid, kleur ook van liefde. Dat teken waar de lezingen ook van in het teken staan. En er is ook nog een tekst bij. Bloemen als tranen huilen om het missen van een geliefde. Geurende bloemen en rode takken, herinneringen aan het samengeleefde leven. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Lazarus. En we zingen, heel veel vandaag. Lied 680. Maar ik wil eerst even attent maken, want na de eerste lezing zingen we gezang 610. En op een gegeven moment staat daar orgelvers. Dan zien we ook niet de muzieknotatie, alleen de regels. En dan zal Arie dit couplet spelen, zonder dat wij daarbij hoeven te zingen. Als even een pauze voor onze stemmen. Maar het openingsgebed is gezang 680, 680, 1 tot en met 5. Dan mag Akke de lezingen lezen.
Een dag vol beenderen. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen. En zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer, mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij: Profeteer en zeg tegen deze beenderen: Dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God, de Heer: Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: Profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: Dit zegt God de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. En hij zei tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. Profiteer daarom en zeg tegen hen: Dit zegt God de Heer, mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël brengen. Mijn volk, als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen, zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie in je eigen land laten wonen en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer. was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadi. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten, nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: Je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zus Maria apart en zei: De meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden, die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden. En hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg hij: Waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: Kom maar kijken, Heer. Jezus begon te huilen. En de Joden zeiden: Wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd: Hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: Haal de steen weg. Martha, de zus van de dode, zei: Maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij luid: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: Maak de doeken los en laat hem gaan.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik kan me voorstellen dat velen van u moeite hebben met het verhaal van de opwekking van Lazarus. Het staat zo haaks op onze eigen ervaringen. Nergens in onze wereld komen wij dergelijke opwekkingen tegen. En het is ook in strijd met alles wat menselijkerwijs mogelijk is. En dat is nog niet de enige moeite met dit verhaal. Want onder u zullen ook mensen zijn die het lezen van dit verhaal met gemengde gevoelens aangehoord hebben, omdat zij een geliefde door de dood hebben moeten missen. Waarom Lazarus wel en hun geliefde niet? Hier hebben wij toch geen woorden voor. En soms past een verbijsterend zwijgen, zoals de vrienden van Job deden, toen ze bij hem kwamen in hem en hem in zijn diepe ellende overdekt met zweren zagen zitten. Maar juist omdat we in de gemeente van Christus de verhalen horen van de levende God, kunnen we hier niet zwijgen. We zullen ons moeten zien te verhouden tot dit wonderlijke verhaal van over opstanding. Nou, laten we dan maar luisteren naar het evangelie en dat begint in Bethanië. Bethanië is een klein dorp, 2 kilometer ten oosten van de stad Jeruzalem en ook dicht bij de Olijfberg. De naam Bethanië betekent letterlijk huis van droefenis, huis van de armen. En vandaag de dag bestaat de naam Bethanië niet meer. Nou, wilt u nu op zoek gaan naar het graf van Lazarus? Kan het u niet aanbevelen in deze tijd, maar mocht er een keer een tijd komen dat bezoek aan Israël weer mogelijk is en u het graf van Lazarus wilt zien, dan moet u plannen op Al-Azariah. Bethanië is Al-Azariah geworden. En ook deze naam, Al-Azariah, heeft een betekenis. Vrij vertaald kun je zeggen dat het dorp nu Lazarusdorp heet. En ook de naam van Lazarus is veelbetekenend. God helpt of God heeft geholpen. Nou, en je ziet alleen al in dit spel met namen dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren. Want Bethanië wordt Al-Azariah. Het huis van droefenis wordt Lazarusdorp genoemd. Een plaats waar wordt beleden God helpt. En die verandering van droefenis naar de belijdenis, de ervaring dat God helpt, wordt prachtig beschreven in het evangelieverhaal van vanmorgen, de opwekking van Lazarus. Nou, is die Lazarus een wat bleke figuur in het evangelie van Johannes? Hij blijkt een broer te zijn van Martha en Maria. En we horen verder niets van hem. Er komt geen woord uit zijn mond. Het is alleen maar iemand over wie wordt gesproken en met wie wordt gedaan. Je zou hem eerder kunnen zien als een slachtoffer. En op die wijze is hij herkenbaar voor ons. Wij die leven in een wereld vol slachtoffers. Hij is een personificatie van de slachtoffers in deze wereld. Maar hij gaat wel een rol spelen in het verhaal van Jezus en dat biedt mogelijkheden en perspectief voor alle slachtoffers. Het evangelie begint met de tocht die Jezus gaat maken aan de overkant van de Jordaan. Hij gaat naar Bethanië, dat vlakbij Jeruzalem ligt. En daarbij trekt hij door die rivier de Jordaan. Nou, en als we dat horen, dan gaat er wellicht een lichtje branden. Zo'n tocht hebben we al eerder gezien, toen het volk Israël onder leiding van Jozua door de Jordaan trok om het beloofde land in te gaan. De naam Jezus is dezelfde als Jozua. En daarmee, en zoals Jozua met zijn volk door het water trok en daarmee een nieuw begin maakte. Zo doet Jezus dat. Maar het is wel een weg waarop zijn leven wordt bedreigd. En zijn leerlingen protesteren, want hij was toch weggegaan omdat de Joodse leiders hem wilden stenigen. Niet voor niets, zegt Thomas, laten wij ook maar gaan om met hem te sterven. Want dat is wat er met hem gaat gebeuren wanneer hij, Jezus, in Jeruzalem komt. Het verhaal van Lazarus is een profetie van wat er met Jezus gaat gebeuren. Want er zijn zoveel parallellen met het opstandingsverhaal van Jezus. In beide speelt Maria een vooraanstaande rol. In beide verhalen van Lazarus en de opstanding horen we de vraag: waar hebben jullie hem gelegd? En zowel bij Lazarus als bij Jezus is sprake van de windsels om het dode lichaam en het apart noemen van de zweetdoek op zijn hoofd. Hier vindt het voorspel plaats en het is niet voor niets dat Jezus zo geschokt is wanneer hij bij het graf van Lazarus staat. En de nieuwe vertaling heeft dat veel te zwak weergegeven met het ergerde Jezus. Wel nee, hij is woedend en ondersteboven. Hij is ten diepste geraakt en geroerd en laat zijn tranen gaan. Hij is geschokt door de dood die hij voor ogen ziet. Dit maakt hem woedend en intens verdrietig, want hij ziet ook dat wat hij moet ondergaan. Wat hebben wij nu aan die ontmoeting tussen Jezus en Lazarus? Verandert het iets aan onze situatie? Lost het onze problemen op? We zien hoe Jezus niet alleen Lazarus ontmoet, maar ook degene die om hem heen staan. We luisteren mee met zijn gesprek met Martha, die bij het graf gewezen had op een lijklucht. Wat wil Jezus nou wanneer de lijklucht van de doden al overal te ruiken is? Dat is toch de werkelijkheid van onze wereld. Maar Jezus zegt: heb ik je niet gezegd, als je gelooft, zul je Gods glorie zien? Dat wil hij ook aan ons duidelijk maken. Geloven in hem die de opstanding en het leven is. Dat laat je Gods glorie zien. Nou, en wat dat inhoudt, vertelt ons de profeet Ezechiël in zijn visioen van de dorre doodsbeenderen. Een uiterst merkwaardig verhaal. Ezechiël moet profeteren en ze komen tot leven. En de beenderen staan voor het volk Israël in ballingschap. Dat verslagen is, dat moedeloos is. Voor hun bestaan. Voor hun besef is hun bestaan voorbij. Maar ze mogen tot nieuw leven komen. Een nieuw bestaan in het beloofde land. En zo gaat Gods glorie over hen op. En dat geldt ook in onze situatie, in onze context. In een wereld vol dood, verderf en oorlog en ellende brengt God nieuw leven. Zoals de zon opgaat na een donkere nacht, verschijnt Gods glorie en die zet ons in het licht. Ja, mooi gezegd, maar wat houdt dit dan in? We leven in een wereld vol rampen en ongelukken. Een wereld waarin mensen telkens sterven, waarin de oorlogen groter en dreigender lijken te worden. Hoe kunnen wij dan nu spreken over nieuw leven en van nieuw leven? In zijn gesprek met Martha geeft Jezus dat aan. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En een ieder die in mij gelooft zal nooit sterven. Nou, geloof je dat? Het is een heel indringende vraag die ook op ons afkomt. Gelooft u dat? Geloof ik het? En het woord geloven speelt in dit verhaal een centrale rol. Het gaat om geloof in Jezus. Geloven dat Hij de Messias is. De Zoon van God die naar de wereld zou komen. Dat is geloven dat God bevrijdend in de wereld gekomen is. Omdat Hij in Jezus zijn liefde heeft geopenbaard. In Jezus' woorden, in de daden van Jezus, is de kracht van Gods liefde op een onvoorstelbare wijze werkzaam geworden. Zo geloven is aanvaarden dat er een doorbraak gekomen is in een wereld vol misbruik, vol haat, vol machtsmisbruik, vol bedrog, vol pijn en verdriet. En dit is de doorbraak van de macht van de liefde. Dit geloven is geen zaak van het hoofd, maar van het hart. Het is op die liefde vertrouwen en je door die liefde laten leiden. Wie dat doet, leeft. In hem of op hem of haar heeft de dood geen vat. Dat wil je niet zeggen dat je dan niet meer sterft, maar dat je je niet door de dood laat beheersen. Wie zo leeft, laat zich niet bepalen door doodsmachten. Niet door alles wat doods is, wat tot de dood leidt, zoals haat, geweld en onrecht. Die laat zich evenmin leiden door angst voor de dood of door cynisme, omdat alles toch uitloopt op de dood. Voor wie in Jezus gelooft, is de liefde het alles beheersende uitgangspunt voor haar of zijn leven. Zoals dat voor Jezus was, op weg naar Jeruzalem, op weg naar zijn kruis. Die zet zich ook in om in die harde, weerbarstige wereld van ons gestalte te geven aan die liefde, door anderen daarin te laten delen. En dat betekent leven, ook al ben je gestorven. Het is leven in het eeuwige nu van de liefde. En dat geldt ook voor onze gestorven geliefden. En zo ontmoeten wij Jezus op zijn weg, op weg naar Pasen. We horen zijn stem, die ons roept zoals Lazarus. Lazarus, hierheen, eruit. In dat eruit zit de uittocht, de Exodus. Het is de uittocht uit het land van de dood, van de slavernij naar het land van de belofte. Het leven in liefde en recht. Het is ook de uittocht van Betanië naar Lazarusdorp, van droefenis naar belijden God redt. En het evangelie roept ons op om te midden van alle dood en verderf, van alle onrecht en geweld, naar die stem te horen. En dat is niet eenvoudig, want de lijklucht blijft in onze wereld te ruiken. Maar het is wel een teken van leven. En een gemeente die zo gelooft en zo aan die liefde gestalte geeft, leeft en is een teken van leven. En wij gedenken zijn weg door de dood naar het leven. Ten slotte, het is niet voor niks dat Lazarus de naam is van de arme die geen stem heeft. Je zou kunnen zeggen, hij is van de armen begraven. Juist hij wordt in Betanië, het huis van de armen, van de droefenis, door de Messias geroepen. Dit is het hoogtepunt van het messiaanse visioen. De Heer komt op voor de armen. Hij zal het arme volk verhogen. Daarmee is Hij de God die recht doet. Er is toekomst voor de armen. God zal recht doen, maar dat gaat niet zonder ons. Omdat de Heer ons ook daarvoor wil gebruiken. Hij wekt ons immers tot een leven in liefde. En vandaag hebben wij die bijzondere ontmoeting, namelijk met Hem die de opstanding en het leven is. En deze ontmoeting wil heel ons leven veranderen en heel maken. Amen. De mededelingen van de diaconie.
Omdat Rinze vandaag geen stem heeft, zal ik zijn stem zijn. De bloemen. De eerste bos gaat naar mevrouw Dekker-Snickers, wonende Willem Andrieselaan, als groet en ter bemoediging. Wie wil de bloemen bij haar bezorgen? Dank u wel. De tweede bos gaat naar mevrouw P. Weltevree, wonende in de Schiewaag, als groet en als felicitatie. Zij is op 28 februari 96 jaar geworden. Wie wil de bloemen aan haar overhandigen? Dank u wel. Het ontvangen van de bloemen en de begeleidende kaart wordt zeer op prijs gesteld. Mocht u de kaart nog willen ondertekenen, ze liggen naast de deur. De collecte. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het medisch werk in de Pauluskerk. In de Pauluskerk werken artsen, vluchtelingen en werkers, maatschappelijke werkers en een advocaat die helpt met juridische vragen. Overwin het kwade door het goede is de lijfspreuk die bij de Pauluskerk hoort. De Pauluskerk biedt medische hulp voor mensen die bijvoorbeeld niet over geldige verblijfspapieren beschikken. Of die niet verzekerd zijn en geen geld hebben.
Ja, ik dacht misschien heb je je bril.
Oh nee, het gaat wel.
Okay.
Het is gewoon iemand anders die het geschreven heeft. De hulp is met name bedoeld voor mensen die om allerlei redenen problemen hebben en bij toegang tot de gezondheidszorg. De tweede collecte is bestemd voor het werk in en rondom onze kerk in Schiedam-Noord. U kunt uw gift kwijt via de bekende kanalen. Momenteel alleen even niet via de QR-code van de diaconie. De kerkrentmeesters en de diaconie bevelen beide collecten van harte bij u aan.
Mag ik u vragen om te gaan staan? Op zondagmorgen 15 maart, vorige week zondag dus, is Maria, roept naar Maria, de Raad overleden op 76-jarige leeftijd. Zij woonde in Haarspaland en gisteren is de uitvaart in besloten kring, heeft de uitvaart plaatsgevonden. Maria de Raad leefde vanuit een diep geloof dat haar houvast gaf in goede en moeilijke tijden. Ze was betrokken bij de kerkdiensten die ze thuis volgde en wekelijks bezocht in Haarspaland. Haar geloof droeg haar ook toen haar leven zwaar werd. Op jonge leeftijd kreeg zij de ziekte van Parkinson, waardoor zij haar werk in de zorg moest opgeven. Dat viel haar zwaar, want zorgen voor anderen zat haar in haar aard. Toch bleef zij ondanks haar beperkingen omzien naar de mensen om haar heen. Ze woonde samen met haar zus en zorgde met toewijding voor haar, want de zus had een beperking. Het huis van Ria stond altijd open. Familie en kinderen voelden zich welkom en in het bijzonder haar nicht Maria, voor wie zij een veilige plek bood na het verlies van de moeder van Maria. Die warmte en gastvrijheid bleven kenmerkend voor Ria. In haar latere jaren werd haar wereld kleiner door gehoor- en gezichtsproblemen. En het laatste jaar ervoer zij als zwaar. Toch bleef zij dankbaar voor alle kleine dingen. Een bezoek, een kopje koffie, een moment van aandacht. Ze was dankbaar voor de liefdevolle zorg van haar nicht Maria en haar neef Niels. Ria sprak niet veel, maar haar daden spraken des te meer. Haar leven stond in het teken van trouw, zorg en liefde. En mogen haar liefde voorleven in de harten van allen die haar gekend hebben. En we zingen gezang 961. In het voorbedenboek zijn een aantal voorbeden genoemd. Gebed voor iemand die terminaal is. Een dankgebed voor goede uitslagen van onderzoeken. Altijd een enorme opluchting. En een voorbeden voor een vriendin die chemotherapie moet ondergaan. Mag ik u dan voorgaan in gebed? Trouwe God en Vader, wij danken u voor wie u bent, een God die ziet, die hoort, die bewogen is met mensen in hun kwetsbaarheid. U bent een God die niet wegblijft bij het graf, maar die ons nabij komt, die onze tranen kent en onze namen roept. Wij danken u voor het evangelie dat wij mochten horen, voor het verhaal van Lazarus waarin u ons laat zien dat droefenis niet het laatste woord heeft, dat u een God bent die leven wekt waar wij alleen dood en leegte zien. Wij danken u voor Jezus Christus die zich niet afwendt van het lijden, maar er middenin gaat staan, die huilt om wat verloren gaat en tegelijkertijd spreekt van hoop en leven. Wij danken u voor de liefde die in hem zichtbaar is geworden. Een liefde sterker dan de dood. En wij danken u vandaag in het bijzonder voor het leven van Ria de Raad. Voor haar trouw, haar zorg, haar open huis. Voor de liefde die zij gaf, vaak in stilte. Voor haar geloof dat haar heeft gedragen. En voor de dankbaarheid die in haar bleef toen haar wereld kleiner werd. Wij bidden u voor allen die haar missen. Voor wie verdriet dragen om haar heen gaan. Voor wie zich leeg of verweest voelen. Wees hen nabij in hun rouw. Heer, we bidden u ook voor allen die leven met vragen. Voor wie moeite hebben met het geloof. Voor wie worstelen met verhalen van opstanding. Die zo ver af lijken te staan van de werkelijkheid. Geef ons de moed om te blijven zoeken. De ruimte om te twijfelen. En het vertrouwen dat u ons blijft dragen. Ook als ons geloof klein is. We bidden u voor allen die zich herkennen in Lazarus. Mensen zonder stem. Mensen die lijden, mensen die aan het laatste gedeelte van hun leven bezig zijn, mensen die spoedig gaan sterven, mensen die chemotherapie moeten volgen, dat gij bij hen blijft en hen sterkt. Roep ook hen bij hun naam en wek in hen nieuw leven, nieuwe hoop. En ook danken wij u voor wanneer een uitslag goed is en de zorg verdwijnt en vertrouwen in het gaan van de weg weer toeneemt. Wij bidden u voor uw wereld, waarin zoveel dood en gebrokenheid zichtbaar is. Leer ons leven, Heer, vanuit uw liefde. Dat wij niet worden beheerst of worden aangestoken door angst of cynisme. Maar dat wij tekenen van leven mogen zijn. Mensen van hoop. Mensen die omzien naar elkaar. En zo leggen wij alles wat ons bezighoudt in uw handen. In het vertrouwen dat u de God bent van opstanding en leven. En hoor ons zo in stilte bidden. En samen bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt.
Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de hof, want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid, de eeuwigheid. Amen.
Wij zijn toegekomen aan ons slotlied en dat is van gezang 418, alle vier de coupletten. dit was het lied waarvan het eerste gelijk is aan het laatste. Dat was ik even vergeten. Maar het is een prachtige melodie, dus kan geen kwaad. En wij mogen van hier gaan onze dienst in de wereld tegemoet. En bij alles wat wij deze week te doen hebben, mogen we ons gesteund en gedragen weten door de zegen van onze Heer. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.
Thank you. 12 uur doe ook mee. Dus dat ga ik doen. Jij, wat ga jij doen?
Nee, ik heb geen plan. Ja.